Fijn dat u er bent. We mogen nadenken over dat thema. Israël heeft toch ook beloften. En ik kan heel makkelijk antwoorden ja. En dan is dus de avond weer voorbij. U kwam om die vraag beantwoord te zien. En dat heb ik bij deze gedaan. Maar Jaap is niet helemaal tevreden. Ik zie hem hier zitten. Hij schudt zijn hoofd. Hij heeft grijze haren. Goed, dat is de flauwigheid. Die zijn we nu allemaal weer kwijt. We willen graag iets lezen uit de Bijbel. Ik stel voor dat u begint in Jeremia 31. En nog een paar stukjes uit Jeremia. En Ezechiël en Zacharia. Zodat we in elk geval een paar stukken tekst paraat hebben als het om een antwoord op deze vraag gaat. Jeremia 31, vers 31. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik Heer over hen ben, luidt het woord des Heren. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer hun ieder zijn naaste en hun ieder zijn broeder leren. Kent de Heere, want zij allen zullen mij kennen. Van de kleinste tot de grootste onder hen. Luidt het woord des Heeren. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Iets verderop in datzelfde prachtige Bijbelboek Jeremia in hoofdstuk 33... Vers 6, zie, ik zal haar genezing schenken en herstel. Ik zal hen genezen en hun een schat van bestendige vrede ontsluiten. Ik zal een keer brengen in het lot van Juda en Israël en hen opbouwen als weleer. Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, waardoor zij tegenover mij gezondigd hebben. En ik zal hun vergeven al hun ongerechtigheden, waardoor zij tegenover mij gezondigd hebben en van mij afvallig geworden zijn. Dan zal zij mij tot een blijde naam worden, tot lof en eer bij alle volkeren der aarde, die van al het goede dat ik aan hen doe, horen zullen. Ja, ze zullen zich verbazen en verwonderen over al het goede en al het heil dat ik aan haar doel. Veel meer teksten nog in Jeremia, maar dit zijn al twee hele bijzondere teksten. 31 en 33. Ezechiël, alstublieft. 37. Ezechiël 37, de hand des Heren kwam op mij en de Heren voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal dat was vol van beenderen. Die zijn zeer, zeer dor. Vers 5, zo spreekt de Heere, Heere tot deze beenderen, zie, ik breng geest in u en ge zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen en u met een huid overtrekken. En geest in u brengen, zodat gij herleeft en ge zult weten dat ik de Heere ben. Ik profeteerde nu, zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis, en zie een beweging, en de beenderen voegden zich aan een, zoals ze bij elkaar hoorden. Ik zag toe, en zie, er kwamen spieren op en vlees, en er trok een huid overheen, maar geest was er nog niet in hen. Daarop zei hij tot mij: profeteer tot de geest, profeteer mensenkind. En zeg tot de geest: zo zegt de Heere, Heere, kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat ze herleven. Toen profeteerde ik zoals hij mij bevolen had. En de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Voort zei hij tot mijn mensenkind: deze beenderen zijn het gehele huis Israëls. En dan iets verderop, in hetzelfde hoofdstuk 15, het woord des Heren kwam tot mij: gij mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop voor Juda en de Israëlieten die daarbij behoren. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop voor Jozef, 10 stammen, stuk hout voor Ephraim en het gehele huis Israëls dat daarbij behoort. Voeg ze dan aan elkander tot één stuk hout, zodat ze in uw hand tot één worden. Wanneer nu uw volksgenoten u vragen, wilt gij ons niet meedelen wat gij daarmee bedoelt, zeg dan tot hen: zo zegt de Heere, Heere, zie, ik neem het stuk hout van Jozef, dat aan Ephraim toebehoort, dat is het 10-stammenrijk, en van de stammen Israëls die daarbij behoren, en ik voeg het bij het stuk van Juda, 2-stammenrijk, en maak ze tot één stuk hout, zodat ze één zijn in mijn hand. Tot zover zag Ezechiël, dan Zacharia. Het boek Zacharia, één na laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Hoofdstuk 8, Zacharia 8. Het woord van de Heere der Heerscharen geschiedde aldus. Zo zegt de Heere der Heerscharen: ik ben voor Sion, de plaats waar de koning in Jeruzalem woonde, in grote ijver ontbrand, in gloeiende ijver ben ik ervoor ontbrand. Zo zegt de Heere: ik keer weder tot Sion en ik woon binnen Jeruzalem. Jeruzalem zal de stad van de trouw en de berg van de Heere der Heerscharen zal de berg van de heiligheid genoemd worden. En dan gaat het hele hoofdstuk over het herstel van Israël. Nu wil ik nog graag iets lezen uit het Nieuwe Testament. Een hele bekende geschiedenis uit Lucas 10. Lucas 10. Vers 25. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei: meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tot hem: wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zei: gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. En hij, de Heer Jezus, zei tot hem: gij hebt juist geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zei tot Jezus: en wie is mijn naaste? Daarop hernam Jezus en zei: een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl ze hem half dood lieten liggen. En bij geval daalde een priester af langs die weg, en deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij. Evenzo ging ook een leviet langs die plaats, en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. Doch een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op, en hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waard 2 schellingen ter hand en zei: verzorg hem, mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Wie van deze 3 dunkt u dat de naaste geweest is van de man die in de handen van de rovers was gevallen. Hij zei, die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zei tot hem, ga heen, doe gij evenzo. Tot zover. Het is een geweldig voorrecht als je de Heer Jezus kent als je heiland en als je verlosser. Het is een zegen, het is een genade, een hele bijzondere zaak. Ik weet natuurlijk niet of iedereen de Heer Jezus kent hier in deze zaal, of iedereen die misschien later meeluistert. Ik hoop het wel, ik bid er eigenlijk elke dag om, overal waar ik kom, dat het daar helder mag zijn dat de Heer Jezus aangenomen is als heiland en als verlosser. Sommigen zeggen dat gaat zomaar niet. Maar u weet wat ik daar bijna elke avond over gezegd heb. Als u zou willen dat de Heer Jezus uw heiland en uw verlosser is, dan kan dat vanavond. Dat mag ik niet uit mezelf, maar namens de Heere zeggen. Hij zoekt. En hij wil niet dat er één van ons verloren gaat. Als u dat zou willen, kan dat. Dan moet u niet naar huis gaan. Dan moet u misschien aan de jas trekken. Of aan een truitje. Want er zijn hier echt genoeg die u bij de Heer Jezus zouden kunnen brengen. En we bedoelen dat niet lichtvoetig. Je moet inderdaad erkennen dat je gezondigd hebt. Dat je in de schuld staat bij God. Dat je niet eens anders kunt dan zondigen. Dat er niets van goedheid bij ons is. Geen draad van ons deugd. Niets. Maar God heeft juist aan mensen die vijandig zijn en die niet deugen, zijn eigen zoon willen geven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Dat is er. Dat is beschikbaar. En mensen die dat eeuwige leven krijgen, ontvangen, krijgen bovendien de Heilige Geest. Misschien is het ontvangen van de Heilige Geest dat eeuwige leven. Daar zit niet zoveel verschil tussen. Maar in elk geval, de Heilige Geest gaat daar wonen in je, maakt van jouw lichaam zijn tempel en maakt je tot een kind van God. Maar laat je ook begrijpen wat de schrift bedoelt. De Bijbel is een heel bijzonder boek. Geestelijke dingen die met het geestelijk verstand begrepen kunnen worden, dat is onze Bijbel. En over die Bijbel gaat het in deze avonden. Ik wil niks buiten die Bijbel om. Ook niet mijn theorie of theologie. Het is de schrift. En van harte hoop ik dat de Heilige Geest ook nu hier in deze zaal ruimte maakt in jouw denken, in jouw hart, om het woord van God te planten, zodat het vrucht kan dragen en vrucht voor hem, voor onze Heer Jezus, zal gaan opleveren. Alle die hier zitten en de Heer Jezus kennen, hebben leven uit God, horen bij het lichaam van Christus, bij de gemeente, en vormen daardoor een heel bijzonder, een heel uniek gezelschap. Dat hadden we in diverse avonden voor ons. En iedereen die hier zit en daar deel van uitmaakt, mag ook weten dat die gemeente een uniek gezelschap is. Nooit openbaar geworden in het Oude Testament. Hooguit een paar duidingen, maar nooit echt uit de doeken gedaan. Het was een geheimenis, zegt de apostel Paulus, een verborgenheid. Al de eeuwen verborgen gebleven, maar nu in het Nieuwe Testament, na de uitstorting van de Heilige Geest, openbaar geworden. Die gemeente, uniek, niet benoemd in het Oude Testament, is nu op aarde. Wanneer ontstond die gemeente? Die gemeente ontstond toen Israël als getuigenis van God op aarde, vanaf Abraham, getuigenis van God op aarde. Toen Israël zei, nee, wij willen niet dat hij koning over ons is. Enkelen uit Israël, dat was een relatief klein groepje, hebben toch gekozen voor de Heer Jezus. En maken ook deel uit van de gemeente. Daarom zegt Efeze 2 zo prachtig, dat die twee, de Jood, de gelovige Jood en de gelovige uit de heiden, tot één nieuwe mens is geschapen. Jullie kennen absoluut Messias beleidende Joden, Paulus, Petrus, Johannes. En van die anderen weten we niet zoveel namen, maar er waren op de Pinksterdag al 3000. Zij samen met ons vormen de gemeente, het lichaam van Christus. Maar ze hielden eigenlijk op Jood te zijn. En dat is een hele moeilijke, want dat wordt soms falikant bestreden. Alsof wij vandaag als gemeente Jood zouden moeten zijn, of half Jood, of zeker een beetje Joods. Nu, we hebben ongelooflijk veel te danken aan het oude volk Israël. Van hen zijn de verbonden, de wetgeving, de belofte. Uit hen is wat het vlees betreft de Christus. Er staat nogal iets. En als het nieuwe Jeruzalem voor God uit de hemel neerdaalt, dan heeft ze 12 poorten, 12 palen... en boven die poorten namen van de 12 stammen van Israël, de 12 aartsvaders. Dus toch, nee, het fundament van die poorten, het fundament van de hele muur, bevat de namen van de 12 apostelen van het Lam. Het fundament is toch nieuwtestamentisch. Niet oudtestamentisch, nieuwtestamentisch. Het is even wennen misschien, maar gelovigen die nu samen de gemeente zijn, vormen ook een heel uniek gezelschap. En dat unieke gezelschap blijft niet op aarde, gaat hier vandaan. Ik weet niet hoe vaak iets over mogen zeggen. Dat zou vanavond kunnen gaan gebeuren. Maar dat is niet hetzelfde als de beloften van God ten aanzien van Israël. In een bepaalde theologische richting is gezegd, ze hebben destijds gezegd, weg met hem, kruisigen, kruisigen. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En vanaf dat moment is het gewoon over en uit. Hele grote groepen in christelijk Nederland belijden dit nog. Israël, ze hebben de kans gehad, ze hebben nee gezegd, sluiten. En nu zijn wij in de plaats van Israël gekomen. We zijn het geestelijk Israël. En alle beloften die ooit gedaan zijn aan dat volk gelden ons. Daar ga ik niet in mee. Duidelijk niet. Er is heel veel te doen als het om Israël gaat. Maar één ding moet voor ons duidelijk zijn. Dat God zijn beloften ten aanzien van Abraham, ik heb ze niet gelezen, maar ik had met jullie ook Genesis 17 kunnen lezen. En Genesis 15. Dat de beloften van God ten aanzien van Israël onvoorwaardelijk waren. God heeft niet gezegd, ik zal je dit land geven, zo groot, zo wijd, zo bijzonder, als jullie doen wat ik vraag. Dat vindt u niet. God heeft onvoorwaardelijk toezeggingen gedaan aan Abraham en aan zijn nazaad. En als God toezeggingen doet, houdt hij zich daaraan. Daar hoeft u nooit aan te twijfelen. Hij heeft het beloofd en hij gaat het ook doen. Ja, maar toen zeiden ze toch, weg met hem, kruisigen. We willen niet dat die koning over ons is. Ja, dat hebben ze gezegd. Maar de Heer Jezus zei, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Wij kunnen niet zomaar zeggen dat Israël toen afgeschreven werd en dat wij in de plaats van Israël zijn gekomen. Bovendien, de beloften die de Heere God aan Israël deed, zijn totaal anders dan de toezeggingen, dan de beloften die de Heere aan de gemeente heeft gedaan. De beloften voor u en mij zijn geestelijk. Gezegend met geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Het huis van de Vader. Alles wat met de hemel te maken heeft, is uw deel. U bent buitengewoon rijk, buitengewoon gezegend, heel uniek, in de Heer Jezus. Maar de beloften van God ten aanzien van Abraham ten aanzien van Israël is zijn aards. Die hebben te maken met deze aarde. En ze hebben een stuk land toebedeeld gekregen van de Middellandse Zee tot aan de Eufraat en de Nijl. En de Libanon, nou, dat is een flink stuk, hebben ze nooit gehad. Zelfs niet in de dagen van Salomo, toen het toch echt een heel mooi rijk was, hebben ze die omvang nooit gekend. En binnen dat land zou een stad zijn, een plaats zijn waar de Heere zijn naam zou doen wonen. Ze hebben daar lang naar moeten zoeken. Pas in de dagen van David wordt duidelijk welke plaats dat is. Toen pas. Die dorsvloer van Ornan of van Arauna was de duiding. Daar heeft de Heere zijn naam willen doen wonen. En dat is de Tempelberg. Gods bedoeling met Israël is geweest dat ze voor hem een volk zouden zijn. Een grote zegen zouden verspreiden voor alle omliggende volkeren. En dat hebben ze ook voor een deel gedaan in de Gouden Eeuw van Salomo bijvoorbeeld. Maar later is dat helemaal niet zo gebleven. Ze zijn bovendien uit elkaar gevallen, 2 stammen en 10 stammen. U weet het wel, na Salomo. Rehabiam, Jerobiam. Jerobiam nam van de 10 stammen, Rehabiam nam van de 2 stammen. Ineens had je 2 koningen, 2 hoofdsteden. Ook een heel andere godsdienst. In Bethel en in Dan. En het is niet goed gegaan. En die 2 volkeren, die 2 groepen hebben elkaar nog bestreden ook. Hebben oorlog gevoerd tegen elkaar. Die hebben elkaar behoorlijk te pakken genomen. Met enorme schade. En ze zijn steeds verder weggezakt. Soms een kleine opleving. Maar het is niet goed gegaan. De 10 stammen zijn weggevoerd naar Noord-Irak, naar Assyrië. Waar nu de Koerden wonen, daar zijn ze niet gebleven hoor. Ze zijn vandaar weer verder getransporteerd. En waar ze precies zitten, niemand kan het zeggen. Een deel komt zelfs soms naar boven, maar meestal weten we niet precies waar ze zitten. De 2 stammen zijn in Jeruzalem gebleven, rondom Jeruzalem. Maar die zijn ook weggevoerd, wat later, naar Babel, de Babylonische ballingschap. Nebukadnezar, Daniel, Ezekiel. Jeremia is de enige die nog in Jeruzalem achterblijft. Is de profeet die daar nog zit. Bijna uitgepraat. Miskend ook. In de gevangenis gegooid. Ze willen hem niet eens aanhoren. De enige die nog sprak over de Heere. Ook hij houdt het niet vol. Misschien zeg ik het niet helemaal goed. Hij heeft het wel volgehouden in de zin van... hij bleef de profeet, de mond van de Heere, maar naar hem luisterde men niet. En in die tijd zit Jeremia in de gevangenis. Ze hebben hem verstoten en verworpen. En dan komt er iemand die tegen hem zegt, je moet een akker kopen in Jeruzalem. Nou, dat is natuurlijk het domste wat je kunt doen. Vandaag weten we. Nou, als je het even kunt uitstellen, doe het dan maar even niet, hè? Tijd van recessie. Nou, stel je nu voor dat je weet, en hij, Jeremia, wist het. Nebukadnezar ligt rondom Jeruzalem. Dat was toen al zo. Jeruzalem is belegerd. En Jeremia had gezegd, Nebukadnezar gaat die stad verwoesten. Er blijft niets over. En het volk gaat in ballingschap naar Babel. En dat zal 70 jaren duren. Jeremia heeft het voorzegd, allemaal terug te vinden. En dan komt er iemand en je moet je in Jeruzalem een stuk grond gaan kopen. Nou, je zou zeggen met je Nederlandse nuchterheid, nou, als er ooit een slecht moment geweest is om dat te doen, dan was dat het moment. En Jeremia heeft het er ook moeilijk mee, maar de Heer zei, doe het wel. Want ik wil je iets duidelijk maken. Jeremia koopt die akker, wordt een soort koopbrief getekend daar in de gevangenis. En wat zegt de Heer dan? Zo gaat de Heer spreken. Er worden weer akkers verkocht, er worden weer akkers gekocht, er komt weer een heel volk terug, er komt een herstel. Daar vind je dat prachtige herstelplan van de Heere midden in de ellende van dat moment. Dat is heel uniek. Jeremia heeft geprofeteerd, heeft gezegd, er komt een hele nieuwe situatie. Een nieuw verbond. Niet zoals vroeger, maar nieuw. En uit alles blijkt dat dat nieuwe verbond niet te maken heeft met wat Israël toen zei. Heere God, u zegt het maar, wij zullen inhoud eraan geven. Dat hebben ze toen gezegd bij de berg Horeb. Ze hebben tot 3 keer gezegd, Heere God, wat u ook zegt, wij zullen het doen. Nee, zegt Jeremia 31, 33, zo gaat het niet, want de Heere God zelf zal zijn woorden in het hart gaan schrijven. Hij zal het zelf gaan doen, een nieuw verbond, een volslagen nieuwe situatie. Niet zoals vroeger, maar nieuw. Maar ze zullen wel terugkomen. Ze zullen daar weer in Jeruzalem wonen. En ze zullen daar opnieuw een geweldige zegen ontvangen. Alle andere profeten hebben precies in dezelfde richting gesproken. Joël, Hosea, Amos. Sommigen hebben het heel veel over de buren gehad. De omliggende volkeren. Daniël, Ezechiël. En uit Ezechiël hebben we een klein stukje gelezen. Ezechiël, die te midden van de ballingen zit en de grote rampspoed van Jeruzalem naar zich toe krijgt, gaat vertellen, ja, maar er komt een nieuwe stad. Yahweh Shammah, de Heere woont daar. En die tempel die verwoest werd in diezelfde dagen van Ezechiël en in de dagen van Jeremia. Ja, Ezechiël gaat vertellen, maar er komt een nieuwe tempel. En het geweldige van die nieuwe tempel is dat het een en al glorie, een en al heerlijkheid is. En de volkeren die nu Jeruzalem vertreden, in de dagen van Daniël, Ezechiël, Jeremia, die zullen komen van heinde en ver, ze zullen zich voor de Heere buigen. Je zou zeggen, die man die praat over de hoofden van alles heen, en die heeft helemaal niet door wat er aan de hand is. Wat hij nu allemaal zegt, dat kan toch niet? Jeremia, Ezechiël, hij heeft gezegd, en toch zal het gebeuren, ook al is Israël een compleet dal van dorre doosbeenderen, is er geen spoortje leven meer te vinden. Die beenderen die voegen zich weer aan een, er komt een soort beweging, een geruis, en de Heere maakt daar spieren en vlees en huid over. En dan is het nog wel even dood, alsof er nog weer een lijk ligt. Maar dan komt het moment dat er geest in komt, en dan staan ze recht overeind. Geldt dat alleen voor de Jeruzalemmers, alleen voor de 2 stammen? Nee, zegt Ezechiël helemaal niet. Hetzelfde hoofdstuk, 10 stammen, 1 stuk hout, 2 stammen, ander stuk hout, aan 1 gevoegd. Nee, dat wordt een compleetheid zoals er voor de tweedeling is geweest. Nog nooit. De 2 stammen zijn wel een keer teruggekomen uit Babel. En die zijn later weer weggevoerd. In het jaar 70 na Christus en of 132, maar eigenlijk die tijd. Ze zijn nooit teruggekomen, die 10 stammen. Is de profetie van Ezechiël dan ooit in vervulling gegaan? Nee, ook niet. Is er ooit een moment gekomen dat er een nieuw verbond zou zijn? Dat de wetten van de Heere in het hart van de Israëlieten zou zijn geschreven? Nee, ook niet. Is dat allemaal voor ons dan? Nou, nu mag u het zelf in willen. Als de Heere zegt dat het voor dat volk is, waar halen wij dan, ja, ik zou bijna zeggen, de moed vandaan om te zeggen dat het van ons zou zijn, dat het op ons zou slaan? Dat kan toch niet? De Heere zegt, dit gaat er gebeuren. Ik heb met jullie een heel klein stukje uit Zacharia gelezen, maar ik had ook wel hoofdstuk 11 en 12 en 13 en 14 nog willen lezen. Want het gaat er gewoon over. Het gaat gewoon over het herstel van Israël. Concreet herstel van Israël. Maar Zacharia 8 is een soort schitterende profetie. 10 woorden, steeds aangeduid met zo, zegt de Heere der Heerscharen. 10 keer komt die uitdrukking daarvoor. 10 keer die uitdrukking, zo, zegt de Heere der Heerscharen. Ik ben voor Sion in gloeiende ijver ontbrand. Maar Zacharia is al ver na de wegvoering in Jeruzalem weer. En het gaat weer niet goed. En hij mag die woorden toch nog een keer herhalen. Want ook toen ze naar de Babylonische ballingschap terugkwamen in Israël, is het herstel niet, laat ik maar zeggen, gekomen. Het moest nog komen. De beloften van de Heere God ten aanzien van Israël staan. Kort door de bocht. Vanaf het moment dat u zegt dat wij het geestelijk Israël zijn, wordt het 1 grote grijze brei. Dan komt u niet meer uit het boek Jeremia. U komt niet meer uit het boek Daniël, Ezechiël, Zacharia, Joël, Amos, Obadja. U redt het niet meer. Het wordt een soort verhalenbundel waar je zo nu en dan een tekst uitpikt van, hey, dat is een mooie tekst. Amos 3 vers 3, zullen er twee tezamen zijn gaan als ze het niet eens geworden zijn? Ja, daar kun je best een trouwdienst aan vastknopen. Snap je? Je kunt wel een tekst pakken uit Amos. Maar het boek Amos blijft gesloten. Je kunt wel een tekst pakken uit Jeremia. Maar het boek blijft gesloten. Je kunt wel een tekst uit Ezechiël nemen. Maar het boek. En wat hoor je dan als je eerlijk bent? Ja, we horen eigenlijk nooit iets over die oud-testamentische profetische boeken. Daar horen we nooit iets over. En dus, ik hoop dat u me begrijpt. Ik ga niet schelden, ik ga niet iets veroordelen. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat de Heere een heel bijzonder plan heeft met zijn volk Israël. Ook al hebben ze de Heer Jezus verworpen en hem naar het kruis gebracht, dat wil nog niet zeggen dat het plan van de Heere met dat volk dus stopte. Dat is niet zo. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat plan van de Heere met Israël staat helemaal overeind. En waarom? Waarom moet ik dit nu weten? Nu, ik probeerde dat door de lezingen heen iedere keer te zeggen. Het is namelijk één totaal plan van de Heere. En dat is, Israël? Nee. Gemeente? Ook niet. Het is één grote lijn. Dat is de verhoging van de mensenzoon. De Heer Jezus. Dat is het grote thema van de Bijbel. De aanbidding van de Vader. En de glorie voor de Heer Jezus. Vader en Zoon. De antichrist zal altijd loochenen de Vader en de Zoon. Maar in Gods plan gaat het om de verhoging van de Heer Jezus. En het was de bedoeling dat Israël een volk zou zijn waarbinnen de Heere, Yahweh, alle glorie zou krijgen, alle aandacht zou krijgen, alle offerdienst, alle dienst in de tempel en in het hele land zou erop gericht zijn dat Yahweh, de Heere, eer en glorie en aanbidding zou krijgen. Dat is niet goed gegaan. Want de duivel zei, dat wil ik. Natuurlijk heeft hij dat niet zo expliciet gezegd, maar dat heeft hij wel uitgeleefd. Hij heeft mensen zover gekregen dat mensen en menselijke constructies in de plaats kwamen van Gods woord. Dat is hem aardig gelukt. En in de dagen van onze Heer Jezus heeft hij notabene het hele volk zo opgestookt dat ze zeggen, we willen niet dat hij koning over ons is. Dat is misschien wel het meest grove dat je zou kunnen bedenken. Dat is gebeurd. De duivel die wil niet dat de eer en de glorie en alle aanbidding gaat naar Yahweh. Dat wil hij niet, de Heere. Onze Heer Jezus wordt in het Nieuwe Testament Yahweh genoemd. Het is even slikken misschien, maar het is echt zo. Is hij een soort bijman, zoals er een hoofdgod zou zijn en een lagere god zou zijn. Dat is per se niet waar. Je kunt bewijzen uit het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus Yahweh zelf is. De duivel wil dat niet een spoortje eer en glorie gaat komen in de richting van de Heer Jezus of in de richting van God de Vader. En dat is hem aardig gelukt. En nu zeggen wij, had God dat niet kunnen voorkomen? Dat had God misschien wel kunnen voorkomen. Ja, we kunnen wel alles bedenken. We kunnen theorieën opbouwen over schepping. En daar gaan de mensen vandaag in wetenschappelijke zin heel erg ver in. Ik ga niet mee. Ik bedoel het heel serieus. Ik wil zo graag duidelijk maken dat het helemaal niet gaat om allerlei theorieën. En als wij ons bezighouden met theorieën en met constructies, dan zijn we niet meer bezig met de Heer Jezus. En hou je alsjeblieft haaks op dat punt. Want de duivel die wil je altijd van dat spoor afbrengen. Altijd van datzelfde spoor afbrengen. Zodat het niet gaat over de Heer Jezus, maar dan gaat het over onze theorieën, onze kennis en onze wetenschap en onze gevoelens. De duivel probeert om de Heer Jezus niet die plaats te gaan, te laten krijgen. Waar zou de Heer Jezus die plaats krijgen? In Jeruzalem. Dat zou de stad van de grote koning zijn, Psalm 48. Volgens Jesaja zou Jeruzalem het Sion van de heilige Israël zijn. Daar zou de Heere zijn naam doen wonen, daar zouden al die volkeren komen, daar zou hij eer krijgen. Daarheen zult gij komen, daarheen zult gij brengen, daar zult gij dienen, daar. En de duivel zegt, nee, niks daar. Ik zit daar. En dat probeert hij ook. Uiteindelijk probeert hij voor zichzelf een soort troon in Jeruzalem te krijgen. En het lijkt er nu al op. Hij is bijna zover. En wij maar denken dat Israël daardoor ineens helemaal vergeten zou zijn. Dat is niet zo. Gods plan met Israël was en is dat zij de entourage zullen zijn, het volk zullen zijn, het gezelschap zullen zijn, waarbinnen de Heer Jezus op aarde alle eer zal krijgen. Ze komen een keer tot het moment dat ze zeggen, gezegend, hij die komt in de naam des Heren. Ja, toen waren er ook een paar die dat riepen, bij zijn intocht op Palmzondag, zoals dat heet. Maar dat komt. En alle steden zullen desnoods roepen, als die mensen ophouden met praten. Dat is heel gunstig voor predikers. Voor hen zijn er alternatieven dus, stenen en ezels. Maar lofprijzing komt er. Absoluut. Er komt lofprijzing voor hem. En Israël faalde, broeders en zusters. Waardoor? Omdat ze zich lieten inpakken door de tegenstander. Al de eeuwen door heeft de Heere God zijn profeten gestuurd. Iedere keer opnieuw gewaarschuwd. Iedere keer opnieuw getracht om dat volk terug te brengen. Totdat de Heer Jezus kwam. Ik werd u bijeen vergaderen gelijkerwijs en hen haar kiekend, maar u hebt niet gewild. En de Heer Jezus weende over Jeruzalem. Zo ver kwam het. Zo emotioneel was het. Och, of gij op deze uw dag erkende wat tot uw vrede dient. Maar u hebt niet gewild. Je zou zeggen, daar sta je dan met de rug tegen de muur. Je kunt geen kant meer op. Het is over en uit. Is het dan over en uit? Nee, omdat God nooit terugkomt op zijn toezeggingen. En daar mag je best een keer hardop dank u wel voor zeggen. Want als God jou toezegt dat hij jou brengt in het huis van de Vader, de Heer Jezus zegt, ik ga je daar plaats bereiden. Zou hij het dan doen? Even heel kort door de bocht. Ja, waarom? Omdat hij altijd doet wat hij heeft gezegd. Geen schaduw van ommekeer. Als een man een gelofte doet, zit hij eraan vast. Als een vrouw een gelofte doet, nummer 30, vers 1 en vers 2. Lees maar eens een keer rustig thuis. Als een vrouw een gelofte doet en haar vader zei, als ze nog niet getrouwd was, nee, het gebeurt niet, dan was ze ontslagen van die belofte. Als ze getrouwd is en haar man zei, nee, dat gebeurt niet, dan was ze ontslagen van die toezegging. Maar als een man een gelofte deed, dan gebeurde het. Die kon er niet onderuit. En onze Heer Jezus zei, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Hij kwam. En ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de eeuw. Hij is het. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hij doet het. Ik kom weer om jullie te brengen waar ik zelf ben. Hij doet het. U bent heel blij met de toezeggingen van de Heere. Ja, die zijn voor onszelf. Die steken we graag in onze binnenzak. Maar hij heeft ook toezeggingen gedaan ten aanzien van Israël. En ik vind het zo krom dat we wel de toezeggingen van de Heere naar ons toe accepteren en niet de toezeggingen van de Heere in de richting van Israël zouden accepteren. Dat kan niet. De toezeggingen van de Heere ten aanzien van Israël zijn even waardevol. Ik zie niet dat ze hetzelfde zijn, maar in Gods plan zullen ze uitvoering krijgen. En dat plan van God wordt in inhoud gegeven op een schitterende manier. Hoe doet hij dat? Ja, op dit moment is de gemeente het getuigenis van God op aarde. Wij zijn hier. Maar wij gaan weg. Het klinkt een beetje te simpel misschien. Alsof er gewoon een soort business is, een soort bedrijf is. Die gaan dus allemaal weg. Maar de gebouwen blijven staan. En de producten misschien ook wel. Wat we trouwens zouden moeten produceren. En er komt een hele nieuwe ploeg. Alsof er een soort ene ploeg, de dagploeg, die wordt weggehaald en de nachtploeg komt daarvoor in de plaats of zo. Nou, het klinkt een beetje plastisch, maar ik denk wel dat dat zo ongeveer is. U en ik gaan weg. We worden weggehaald, opgenomen, de Heere tegemoet in de lucht. En Israël komt opnieuw terug. De Heer heeft het gezegd. Nu al kunnen we speculeren over wie zijn die 144.000 in Openbaring 7 en in Openbaring 14, want dan worden ze weer genoemd. Wie zijn ze? Uit Israël. 12 uit die stam, 12.000 uit die stam, 12.000 uit die stam. Ik zou niet weten hoe ik daar een andere naam dan Israël in moet gaan lezen. Ze komen, ze zullen er zijn. Heeft de Heer ze nu al achter de hand? Ja, als de gemeente weg is, staan ze in de startblokken. Op hetzelfde moment, of ik laat me los, de tijd, maar ze zullen er zijn. En dat is het grote moment dat Gods plan met Israël weer in vervulling gaat. Toen Israël in 1948 een zelfstandige staat werd, hebben we allemaal misschien, ik heb dat niet helemaal bewust, ik was nog maar een jaar of 11, 12, maar toch gedacht van dit zijn de invullingen van de Here. Zelfs het hele reformatorische bolwerk waar iedereen zei dat ze het geestelijk Israël waren, die gingen toen een beetje achter hun oren kriebelen en krabbelen en zeggen van, ja, moeten we onze theologie gaan herzien? Moeten we de verbondsgedachte gaan herzien? U voelt best nu wat ik bedoel. Daar hangt nogal wat mee samen. Is dat nog handhaafbaar dan? Dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Kun je dat volhouden? Ik ga niet om dit soort discussies vanavond, maar het gaat me erom dat toen ineens de hele zaak scherp gesteld werd. Maar ja, toen het weer een paar jaar verder was, was alles weer over, was alles weer paaien en vrede. Niemand praatte er meer over, het was gewoon gebeurd. En we keken een beetje naar Israël. Ja, ze doen het toch niet zo gek, die Joden. Hè? Ze hebben toch die Arabieren van zich afgeschud en ze hebben de Palestijnen een beetje op afstand geduwd. Ze hebben het allemaal niet zo gek gedaan. En dan krijg je dit soort schermutseling. Tot en met de Gaza-oorlog van begin van dit jaar. Eigenlijk staan we een beetje op afstand. En het merkwaardige is dat ook in het christelijke Europa heel veel weerstand is richting Israël. Natuurlijk zeggen we dat het hun schuld is en dat ze politieke verkeerde keuze maken en dat ze verkeerde beslissingen nemen. En ze moeten die arme Palestijnen gaan helpen. Ik heb al vaker geroepen, jullie zouden op zijn minst het boekje van Jan van Ballenveld moeten gaan lezen. Israël is uniek. Op zijn minst. Waaruit in elk geval blijkt dat er nog nooit een Palestijnse staat is geweest. En dat wat er nu is aan Palestijn en aan Palestijnse gevoelens van veel latere datum is. Ik wil zo graag duidelijk maken dat het plan van God met Israël doorgaat. En dat we toen in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen, er ineens een soort euforische stemming kwam, bijna jubelachtig. Dit is het? Nee, dit is het dus kennelijk niet. Daar zijn we nu wel achter. En bovendien is dat wat in 1948 begon helemaal niet zo religieus. Zo van, de Heere schreef zijn wetten in hun hart. En ze vanaf dat moment zei, niemand nog kende de Heere, want ze zouden allemaal de Heere kennen. Was dat zo vanaf 1948? Nee, het was helemaal geen religieuze beweging. Zelfs niet binnen Israël. Dat moet nog komen. Wanneer komt dat? Als de gemeente weg is. Dan gaat de toekomst van Israël in sneltreinvaart komen. Maar daar gaat een hele moeilijke bevalling, sorry voor het woord, aan vooraf. Met barensweeën. En die barensweeën, dat noemen we de grote verdrukking. Wordt een hele moeilijke tijd. Het boek Zacharia spreekt daar nadrukkelijk over. Maar ook Ezechiël en ook Daniël. Ze hebben bijna gehuild. Daniël weende. Daniël was verbijsterd. Hij was onder de indruk toen hij ontdekte wat de Heer allemaal nog te zeggen had. Het wordt heel moeilijk. En de volkeren om Israël heen worden machtig. En Europa doet een flinke duit in de zak, probeert daar voet aan wal te krijgen. Al die dingen staan nog te gebeuren. Voor een deel ziet u het. Je ziet de contouren. Je ziet de hetze tegen Israël. Alles wat Israël doet is absoluut veroordeeld. En alles wat voor Palestijnen gebeurt, dat is allemaal in De donorconferentie is geweest, 3,3 miljard geloof ik, is opgehaald. Ze hadden allemaal geen geld bij zich, dus er zat niks in die collectezak van daar, toen. Ze hebben het geld ook nog niet kunnen tellen. Ik ben een beetje sarcastisch, omdat ik denk dat er geen spetter van terechtkomt. En bovendien, dat komt in de handen van mensen die het weer oneens zijn met elkaar. Met andere woorden, dit wordt een chaos. Dat is het al. Maar waar het nu om gaat is, zodra Israël kucht, zeggen ze, het is een longontsteking en dat hebben ze aan zichzelf te danken. Het is bar en boos. Ik wil nu naar de kern van mijn betoog. Want ik wil niet alleen over het negatieve praten. Ik wil proberen duidelijk te maken dat Gods plan met Israël doorgaat. En dat de profetieën daarop even heel helder zijn. Dat er een hele nieuwe situatie, een hele nieuwe tijd komt. Ik heb bewust met jullie de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan gelezen. En ik wil daar twee lijnen in aanduiden. Een farizeeër zegt, wat moet ik doen? En de Heer Jezus zegt dat en dat en dat en dat. En dan zegt hij, daar is hij het mee eens. En bovendien geeft die farizeeër zelf dit soort antwoorden. Nou, zegt die Jezus, doe het dan maar. Maar wie is dan mijn naaste? Ja, daar had hij het moeilijk mee. Hij wilde wel zijn rijke, leuke vriend een beetje helpen. Met computeren of zo. Maar ja, die armen en zo niet. Als het hem zelf voordeel zou brengen, dan was hij in. Maar als dat niet het geval is, dan was hij out. En dan zegt de Heer Jezus, ik zal je iets vertellen. En nu hoop ik dat u mij volgt. Misschien heb je jezelf ooit gezien in de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. Dat zou kunnen. Ik weet van mijzelf, maar ook van andere gelovigen, dat ze misschien wel eens op de hoogte van hun geloof zijn geweest. Jeruzalem lag hoog. En dat ze ook zijn weggezakt naar Jericho, naar de laagte. 800 meter boven zeeniveau, Jeruzalem. Vrijwel iets onder zeeniveau, Jericho, laag. Je kunt van hoog naar laag zakken. In je geloofsleven, nooit meegemaakt. Nog steeds op de hoogte. Jubel, halleluja. Of is het ook wel eens wat anders? In de handen van rovers gevallen. Als je wegzakt, gaat het hard. Gaat het heel snel. En er is iemand bij. Bij de tijd om je uit te schudden. Om je slagen te geven. En om je half dood te laten liggen. Zodat je geen vin meer kunt verroeren. Nooit meegemaakt in je geloofsleven? Ik zou bijna willen zeggen, broeder, dit heb je meegemaakt. Ja, en dan gaat er iemand aan de overkant voorbij. Een priester en een leviet. Ze zien hem wel, maar ze doen niks. Er komt een barmhartige Samaritaan, die bukt zich, stopt. Olie, wijn, eigen rijdier, zijn eigen autootje misschien vandaag. Brengt hem naar een herberg. Die herberg is de bovenzaal. Eventjes, hè. Weet u dat er geen plaats was voor de Heer Jezus toen hij geboren werd? In de herberg was geen plaats voor hem. Maar dat hij één keer zegt, waar is mijn herberg? Echt, letterlijk. Welke plaats bedoelde hij toen? De bovenzaal. Waar ik met mijn discipelen de Pascha kan eten. Daar werd de gevondene gebracht. Daar werd hij verder verzorgd. Als ik het plat even kort door de bocht zeg, de gemeente is een soort schitterende plek van zorg, van aandacht, van herberg. Daar is de waard. Ik denk dat het Gods geest is. Daar zijn de denaren, daar zijn de gaven. En die worden allemaal aangewend om hem te verzorgen. En ik ga verder, zei de barmhartige Samaritaan, als ik terugkom, dan betaal ik de rest. Hij komt terug en betaalt de rest. De Heer Jezus dus. Heb u het nooit in je eigen leven ervaren? Nu, dit is bijna een tussenzin. Maar ik wil zo graag dat u duidelijk krijgt dat er één volk is die afdaalt van Jeruzalem naar Jericho. En die zijn onderweg in hun afglijden naar het lagere in de handen van de rover gevallen. De rover. Het wordt des te schrijnender dat men daar bij het kruis of bij Pilatus de rover koos. In plaats van de redder. Barabbas was een rover. Dat is dubbel triest. Maar goed, in de handen van de rover gevallen. Die hebben hen geslagen. Holocaust. Die hebben hen mishandeld. Die hebben hen half dood laten liggen. Ik las van de week een stukje dat er in die tijd zo'n 18 miljoen Joden zijn geweest. Vrijwel. En dat er 6 miljoen zijn omgekomen. Dat is een derde. Toen. Alleen al toen. Hoe ook. De rover. En wat hebben de geestelijke leiders gedaan? Ze zijn aan de overkant voorbij gelopen. Ze hebben het wel gezien, maar ze deden niks. De priester en de leviet, ze deden niets. En toch is er één geweest die zich bukte. Ik ben er diep van overtuigd dat die barmhartige Samaritaan niemand anders is dan de Heer Jezus. In eerste instantie. In tweede instantie kom ik straks op terug. In eerste instantie de Heer Jezus. Hij werd de Samaritaan genoemd. Dat is een scheldwoord. Ze hebben hem als Samaritaan uitgegooid, uitgeworpen. Ze hebben niets gewild van hem, maar hij kwam. Hij stopte, met alle eerbied gesproken. Hij kwam uit de hemel notabene. Hij stopte. Hij stopte ook al bij jou. Hij wil nog steeds bij jou stoppen. Hij wil je nu nog aanspreken en zeggen, ik ga voor je zorgen. Ik zal mijn rijdier ter beschikking stellen. Ik zal voor je zorgen. Olie en wijn. Olie, Heilige Geest. Wijn, vreugde, blijdschap. Altijd zijn die beelden terug te vinden in de schrift. Ik zal ervoor zorgen dat je opnieuw onder het beslag komt van wat de Heilige Geest wil gaan doen. De zalvende kracht was natuurlijk vroeger een geneesmiddel bij uitstek. En wijn was een zuiverend middel, weet je wel, om de wonden uit te zuiveren. Ik snap dat best. Maar het is op hetzelfde moment blijdschap, vreugde. Al die dingen zijn toegepast. Het is één geweest die dat volk zag en opzocht en in een herberg bracht. Nu nog een geheime plek, een verborgen oord. En daar, mag ik het zeggen met Openbaring 12, worden ze ver van de rover, zo zegt Openbaring 12 dat, buiten het gezicht van de rover, buiten het gezicht van de slang, buiten het gezicht van de draak die een stroom van water uit zijn bek spuwt, dan worden ze verzorgd totdat hij terugkomt. En ineens zie je in zo'n oude geschiedenis een heel bekend verhaal, een profetische boodschap. Ziet u het? Zo gaat het met Israël. Maar ik wil er nog iets aan toevoegen. En dat vind ik ook heel erg belangrijk. Die fariseeën die zei van wie is dan mijn naaste? En de Heer Jezus heeft hem deze geschiedenis verteld. En hem daarna de vraag gesteld. Niet wie is mijn naaste? Daar geen antwoord op gegeven. Geen rijtje namen gegeven. Maar hij heeft gezegd, jij moet een naaste zijn. Wie is een naaste geweest? Jij moet een naaste zijn. Dat is heel, de vraag wie is mijn naaste is door de Heer nooit beantwoord. Daar heeft hij geen antwoord op gegeven. Hij heeft alleen gezegd, je moet niet vragen wie, maar je moet zelf een naaste zijn. En nu de vraag. Als je nu ziet dat Jeruzalem het hoogste is voor Israël, waar ze geweest zijn en waar ze uiteindelijk weer terugkomen. Als ze daar weer zullen zijn in die stad, de stad van de grote koning, en daar de Heere zullen dienen en daar grote, grote eer betonen aan onze Heer Jezus, de priesterkoning, zullen gaan geven. En als daar alle zegen voor hen is, die daar komen aanbidden, daar komen ze terecht. Maar ze zijn daar niet meer nu. Ze zijn afgezakt. Ze zijn van Jeruzalem naar Jericho gegaan. En ze zijn in de handen van de rovers gevallen. De Satan heeft zijn uiterste best gedaan om hen compleet uit te schudden. Ze zijn alles kwijt. Alle geestelijke rijkdommen. Het is over. Maar stel nu eens dat jij dat ziet. Jij ziet hoe dat volk Israël in de handen van de rovers is gevallen. Om daarna te zeggen, eigen schuld, dikke bult, weet je wel, ongeveer van, ja, hadden ze die Jezus maar niet moeten gaan kruisigen, hadden ze maar niet moeten roepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen, dan had je, ik hoor dat al steeds, maar ben je dan niet dezelfde die aan de overkant voorbij loopt? Je ziet het wel, maar je doet niets. De levieten, de priester, ze zien het wel, maar ze doen niks. Ben jij dan degene die stopt? Heb je het ooit zover gekregen dat je net hier Jezus weent over Jeruzalem? Ik bedoel niet een overdreven Israël gevoel op te kloppen. Maar ik wil u wel zeggen dat het Gods volk is. En dat Gods plannen ten aanzien van Israël, ik heb het aan het begin willen zeggen, uitgevoerd zullen worden. Hij komt nooit terug op zijn toezeggingen. Nooit. Ook niet op jouw toezeggingen, heb ik ook al gezegd. Maar ook niet op de toezeggingen ten aanzien van Israël. Hij zal het waarmaken voor 100%. Maar wat doe jij dan? Heb jij je eigen rijdier wel eens beschikbaar gesteld? Ik weet van mensen die in de Tweede Wereldoorlog om deze reden hun huis hebben opengezet voor Joodse vluchtelingen. En ze hebben ze verstopt. Zou de Heer hen gezegend hebben? Als ik terugkom, betaal ik je de rest. Die krijgen het nog. Als hij het loon uitbetaalt. Als hij de krans, de rechtvaardige rechter, de krans gaat uitbetalen. Als je openbaar wordt voor de rechterstoel van Christus, dan zal hij zeggen, ja toen en toen. Toen heb je mijn volk een beker koud water gegeven. Je hebt ze opgezocht in de gevangenis. Dat is de taal van Matteüs 25. Dat is precies wat er gaat gebeuren. En hij zal vergoeden. Als hij terugkomt. Ziet u het hier? Maar wie ben jij nu? Waar sta je nu? Heb je nog wat olie? Zou je niet het verlangen hebben dat die mensen van de Heer Jezus horen? Zou je niet het verlangen hebben dat ze ook voor die blijdschap die jouw deel kan zijn, mag zijn, zal zijn, wil zijn, dat je voor die blijdschap wilt delen met deze mensen? Heb je een plekje voor ze? Is de gemeente wel een plaats waar zij kunnen bivakeren? Ja, dan begint gelijk de discussie. Moeten wij nu Joods worden of moeten zij nu Christen worden? Ik ga me niet allemaal zeggen wat Luther ooit zei. Hij had wel een beetje ruimte voor Joden, maar ze moesten zich wel bekeren. Ze moesten dus natuurlijk de besnijdenis afzweren. Ze moesten gedoopt worden. Kost voor kost. Als ze dat deden, dan mochten ze wel blijven. Maar als ze dat niet deden, ja, dan was er geen plaats voor ze. Dat was Luther. Sorry hoor, misschien bent u Luthers. Ik kan er niks aan doen. Hij heeft dit gezegd. Maar wij zijn het geestelijk Israël. En de kerk van vandaag, waar heeft de kerk van vandaag het dan over? Over de Palestijnen, niet meer over de Joden. Ze zien het wel, maar ze lopen naar de overkant voorbij. Sorry, weer te hard, misschien weer te kort door de bocht. Want er zijn ook anderen. Klopt, er zijn gelukkig ook anderen. Maar toch, even de lijn, de totale lijn. Je ziet het gebeuren, om je heen. Het is heel dichtbij. Het is helemaal niet ver weg. Als het vanavond gaat over... Israël heeft toch ook beloften? Dan heb ik willen zeggen ja. Heel veel. En ik heb ook willen zeggen dat de Heer Jezus al die beloften die hij gedaan heeft, inlost. En er komt een moment dat hij daar zal zijn, dat hij terugkomt. Hij komt terug. Waar komt hij terug? Nou, als de nood nog groter wordt en de stad bijna op instorten staat, Jeruzalem, belegerd wordt door alles uit Europa en uit de hele wereld, als de hele wereld over Israël heen valt en ze echt tot het einde toe bijna uitgemergeld worden, uitgeschud in half dood, weet je wel, bijna voorbij, het is bijna over. Als het helemaal tot een toppunt komt, dan komt de Heer Jezus terug op de Olijfberg. De koning der koningen, de Heere der Heer. Niet in Amsterdam, niet in Sliedrecht, daar. Ja, dan is iedereen verbaasd. Dan is zelfs iemand uit de Gazastrook zover dat hij als een stam in Israël wordt gezien. Zacharia, moeilijke tekst, hè? Dat de Palestijnen nog een keer zover zullen komen dat ze als een stam, als een volk van God in Israël worden gezien. Maar ze mopperen niet meer. En Iran heeft zijn mond dicht. En die komt ook elk jaar één keer naar Jeruzalem met Lofittefeest, om daar de Heere te bedanken. Iran. Je houdt het niet voor mogelijk. Wat gebeurt er al? Israël zal er weer zijn. En die Heer Jezus wordt te midden van dat volk groot gemaakt. Maar er is wel iets aan vooraf gegaan. En wat is dat dan? Ik zal mijn geest van genade en mijn geest van gebed in dat volk leggen. Ik zal het over dat volk uitstorten. En er zal een bron ter ontzondiging ontsloten worden. Er komt een moment dat ze tot inkeer komen. Aha, zegt u, ja, hadden ze eerder moeten doen. Wie riep dat? Mensen die al jaren nee zeiden tegen de Heer Jezus. Zei u dat? Wat bedoelt u eigenlijk? Hoe lang heeft het geduurd voordat u door de knieën ging? Maar zij zullen een moment kennen dat de geest van genade en van gebed wordt uitgestort. En ze zullen zien op hem die doorstoken werd. En ze zullen bitter rouw bedrijven. Ze zullen zich op de borst slaan en zeggen, oh sorry, veel te lief. Fout waren we, misdaden, overtredingen. Het was helemaal mis met ons. We moeten alleen maar erkennen en beleiden dat we het niet goed gedaan hebben. Onze schuld, onze zonden, oh, onze zonden. Inderdaad, ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Ze zullen vragen, wat zijn dat voor wonden in de handen? En hij zal zeggen, daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn liefhebbers. Zacharia 12, 13. Wat een ommekeer. God zegt, en dat is het moment waarop ik mijn wetten in hun hart schrijf. En mijn gedachten zijn ineens helder voor ze. Israël komt tot inkeer. Dat is het dal van de dorre doosbinder. Ze komen bij elkaar. En zelfs de 10 stammen, waar ze vandaan komen, komen ze vandaan, maar ze komen. En die 2 en die 10, die worden weer 1. En het wordt 1 groot leger. En het is niet alleen huid, niet een soort, laat maar zeggen, paraplu van, ze zijn weer in staat. Ook spieren en vlees, maar leven! Leven uit God! Nieuw leven! Nieuwe verbond! Nieuwe situatie. Wat een dag voor Israël. Niet goed gezegd, wat een dag voor de Heer Jezus. Wat een dag voor hem, als hij daar zal staan, als een banier van de natieën, te midden van zijn volk, en daar in Jeruzalem wordt geprezen, geëerd, gedankt. Op alle mogelijke manieren wordt de Heer Jezus eergebracht, dan in die tijd. Ik verlang ernaar dat ik dat zie. Niet om te zeggen van, zie je wel, dit had je eerder moeten doen, maar Heer Jezus, wat geweldig. Wat zijn uw plannen rijk, wat zijn uw gedachten overweldigend, wat kunnen we moeilijk doordringen in dat wat u bedacht hebt. Maar we willen u danken, Heer Jezus. We willen u prijzen. Nu al. En als u nu het avondmaal viert en u hoort daar zeggen. Misschien hebt u het gisteren gedaan. En hebt u het gehoord opnieuw. Dit is het bloed van het nieuwe verbond. Heb je dan nooit gedacht. Wat is dat? Had u dan een oud verbond? U? U zat helemaal niet bij de verbonden, daar hoorde u helemaal niet bij. Dat was voor Israël, maar... En toch, dit is het bloed van het nieuwe verbond. En u zegt, ja, het is voor ons enkel genade. Uit genade zijn wij behouden, niet uit onszelf. Het klinkt ook nog vroom, maar soms wordt het dan een beetje te vroom bijna. Alsof zij het zouden moeten verdienen. Voelt u nu aan dat... Een geest van genade en van gebed wordt uitgestort in dat volk, te midden van dat volk, waardoor zij ook dat zeggen. En dat het bloed van het nieuwe verbond, Jeremia 31, werkelijkheid wordt voor ze. En God schrijft zijn woorden in hun harten. En ze zullen niet meer zeggen, ken de Heere, want ze zullen allen de Heere kennen. Ik hoop dat ik ze neergezet heb, dat ik dat volk heb geschetst en dat ik de plannen van God een beetje heb kunnen openbaren. En ik hoop dat u thuis nog een keer Jeremia 31 leest, 33 leest, Ezechiël 37 leest, Zacharia 8 heb ik genoemd, heb ik met u gelezen. Maar u mag ook 11 en 12 en 13 en 14 erbij lezen uit het boek Zacharia. En misschien helpt het ook om Lucas 10 nog een keer te lezen. Het heeft mij zo ontzettend geraakt dat die hele bekende geschiedenis van de barmhartige Samaritaan zo uniek is, zo bijzonder is. Want God is de barmhartige. Zalig die barmhartig zijn. Wie is die barmhartige? Is maar één hoor, is maar één. Dat is de Heer Jezus die jou in zijn barmhartigheid opzocht en verdraagt. En dat is ook degene die Israël opzoekt en verdraagt en op zijn eigen rijdier zet. Alle koninklijke wagens. Ik zou het wel willen vastknopen, maar dat heb ik al niet eerder gedaan. Aan de draagkoets van Salomo. Maar hoe dan ook, op zijn eigen rijdier wordt Israël binnengebracht. En hij rekent af. Hij. En wij kunnen alleen maar zeggen, heren, nu moeten wij een naaste zijn. Als de volkeren straks de vraag kregen, wat hebben jullie gedaan met mijn oude volk? Matthäus 25. Ze worden voor de troon gezet en er wordt een scheiding gemaakt tussen schapen en bokken. Wat heb je gedaan met mijn oude volk? Heb je ze te eten gegeven? Heb je ze opgezocht? Heb je ze een beetje verzorgd, verpleegd en zo? Dat is het criterium daar. Israël is een heel bijzonder volk. En liefde voor Israël betekent liefde voor de Heer Jezus. Ik wil niet de gemeente over het hoofd zien. Ik heb al avonden over de gemeente gepraat. En gezegd dat de gemeente uniek is en heel bijzonder is. En het lichaam van Christus is en de bruid van het lam is. En in het huis van de Vader is. En buitengewone zegen krijgt. Maar Israël is ook uniek. Er moet evenwicht zijn, harmonie zijn. Het zijn twee aparte dingen. Maar ze hebben beide één ding samen. En dat is openbaring van Jezus Christus. En verheerlijking van Hem. Amen. Vader, dank u wel. Dat ik het aan u mag zeggen. Aan u mag overgeven. Ik kan het niet verder. Maar u kunt door uw Heilige Geest ieders hart hier aanraken. En u kunt in uw genade zicht geven op uw plannen met Israël. Daar ging het vanavond over. Uw plannen met de gemeente zijn ook bijzonder. We hebben daarover gepraat. En nu leggen we het opnieuw voor u neer, Vader. De Heer Jezus wordt straks verheerlijkt in Jeruzalem. De Heer Jezus wordt straks verheerlijkt in het huis van de Vader door ons. In de hemel door ons en door engelen. Maar in Jeruzalem door Israël en volkeren die daar komen. Vader, uw gedachten zijn eigenlijk te hoog, te wijds. Maar we danken u voor het werk van de Heilige Geest in ons.